We gaan het vanavond
echt naar het vrederijk.
Hebben over het vrederijk, lang verwacht.
Zo, ja.
Dus we gaan een poging doen daar wat ons in te verdiepen. En dan had ik het opgedeeld in drie blokken. Dus één, het vrederijk, wat dat is. Het tweede, over Israël in het vrederijk. En het derde, iets over het Nieuwe Testament, wat het Nieuwe Testament daarover zegt. Dus laten we maar eens beginnen met Jesaja 11, vers 11 en 12. Het begrip vrederijk is bekend.
Nee.
Ja,
nou, het wordt ook al duizend jaar geleden genoemd, maar het is hetzelfde, hè?
Jullie bekend?
Ik dacht het wel.
Ja, ja. Okay. Nou goed, we hebben het een paar keer gehad over Efeze 1, vers 10. Dat God de hele wereld onder een koning wil samenbrengen. En eigenlijk is dat wat in het vrederijk gebeurt. Dat is dus de tegenhanger van de Hof van Eden. Toen Adam regeerde over de aarde. Die aarde is verdorven geraakt. En Gods plan is om de aarde opnieuw onder één hoofd samen te brengen. Onder één mens. En dat is Christus. En dat is een tijd waarin naar heel veel dingen hersteld zullen worden. En opnieuw gezond zullen worden. En zo meteen zullen we details bespreken. Als je een reformatorische achtergrond hebt, dan leer je over het algemeen niet over het vrederijk. Dan leer je niet over de tijd van duizendjarig rijk, of hoe het ook mogen heten. Maar dan wordt er gezegd, we verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En eigenlijk worden dan de teksten die over het vrederijk gaan, die worden geplakt op de nieuwe aarde. Nou, dat is denk ik wat anders. Maar heel veel maakt het ook in de praktijk niet uit. Als je gelooft in dat God straks ingrijpt en de wereld nieuw maakt. Denk ik dat het vrederijk iets anders is dan de nieuwe aarde. Maar goed, voor de reformatorische christenen die dat verschil niet zien, die passen eigenlijk dezelfde teksten toe op de nieuwe aarde. Er zijn wel verschillen. En dat daar komen we later nog wel eens een keer op over te spreken. Jesaja 11, vers 11. Er staat, en het zal te dien dagen geschieden dat de Heere wederom zijn hand zal opheffen om los te kopen de rest van zijn volk die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Sinjar, Hamat en in de kustlanden. En hij zal een banier opheffen voor de volken en de verdrevenen van Israël verzamelen. En de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde. De vorige keer hebben we het gehad, of een vorige keer, over vervolging en verdrukking, de grote verdrukking. Er komt een tijd dat God die verdrukking zal omkeren. Dat Israël en de Israëlieten, dus uit van alle windstreken, zullen terugkeren naar het beloofde land. En als je nou wil weten over welke tijd dat gaat, dat hele stuk daarvoor gaat er ook over. En er staat bij mij in de NBG-vertaling ook boven, de Messias en het vrederijk. Dus dat gaan we ook lezen. Het staat niet op het schema.
Ja.
Maar het begint met een kersttekst. En interessant dat er heel veel kerstteksten, die hebben eigenlijk houden verband met dit vrederijk. Er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Dat wil zeggen dus iemand uit het nageslacht van Isaï, dat was de vader van David, dus de zoon van David wat hiermee bedoelt, die zal uiteindelijk komen. En dan staat er, op hem zal de geest des Heren rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heren. Deze tekst komt ook in het Nieuwe Testament op een bepaalde manier voor, deze geesttekst. Met iemand waarom ik dan doe? Als er in Openbaring gesproken wordt over de hemel, heb je dan die 24 oudsten. Dan heb je die vier levende wezens. Maar dan staat er nog iets wat er voor de troon van God is. De zeven geesten die voor de troon van God zijn. En als je deze zou tellen, dan zie je dus zeven namen voor de Heilige Geest. Het is dezelfde geest, maar die wordt in een soort zevenvoudige volheid wordt die beschreven. En dus de geest des Heren, dat is de eerste. Geest van wijsheid, geest van verstand. Geest van raad, geest van sterkte. De geest van kennis en de geest van vrezen des Heren. En die zeven geesten zijn volgens deze tekst verbonden met de Heer Jezus, die zoon van Isaïe. En dan komt het, vers 3, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. Dus hier hebben we de mens, een afstammeling van David, die echt zal doen wat God wil. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, nog recht spreken naar wat zijn oren horen, want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid recht spreken. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen de goddeloze doden. Dus hier gaat het over iemand die als het ware gezalfd is met de Heilige Geest of met de zeven geesten van God. Die zeven geesten in Openbaring die een beeld zijn van hoe God de wereld bestuurt. Die worden hier als het ware gezien als vervullend de koning, de zoon van David. Hoe hij zal regeren. En hij regeert in gerechtigheid en in nederigheid. En dat is het kenmerk van het vrederijk, dat er iemand zal regeren die eindelijk recht zal doen aan de mensen en die recht zal doen aan alles wat er gebeurt op deze aarde. Dat is het vrederijk. Dus wat goed is, dat wordt als goed bestempeld. En wat fout is, dat wordt als fout bestempeld. En wordt ook geoordeeld. Er staat daarom ook dat hij de aarde zal slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen. De goddeloze zal doden. Nou, de goddeloze in het enkelvoud, in Jesaja, dat zou heel goed de afvallige koning van Israël kunnen zijn. Die in de eindtijd genoemd wordt. In het Nieuwe Testament heet hij ook wat antichrist. Dus die valse profeet, de Openbaring, die ook als eerste in de hel wordt geworpen. Als je dat deze teksten naast legt, dan is dit een oud-testamentische profetie erover. Hoe als het ware afgerekend wordt met al die nepgoden en nepheersers. En God zijn eigen heerser dan zal oprichten. En dan staat er in vers 5. Gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn. En trouw de gordel van zijn heupen. Dus dat is weer, het zijn de kenmerken van de Messias, van de Heer Jezus als hij regeert. En hoe zal het dan zijn? Vanaf vers 6, daar staan die bekende teksten. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren. En de panter zich nederleggen bij het bokje. Het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn. En een kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden. Haar jongen zullen zich tezamen nederleggen. En de leeuw zal stro eten als het rund. Dat wil zeggen dat hij dus geen vlees en prooidieren meer zoekt. Maar gewoon zich zal voeden met gras. Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen, noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Dit is het vrederijk. Dit is het herstel van alle dingen. En eigenlijk wat je hier ziet, is dat de onschuld van de Hof van Ede, die komt weer terug. In de Hof van Ede had je dus geen leeuwen die dieren aten, want er was nog geen dood. In de Hof van Ede was het veilig om bij slangen te komen. Later, na de val, niet meer. Wordt allemaal teruggedraaid. En je ziet dus eigenlijk dat er een stuk herstel in de schepping plaatsvindt, in dat vrederijk, in de natuur, in de relaties tussen mensen, in hoe mensen zich gedragen. En dat zijn de kenmerken die de Bijbel toeschrijft aan het vrederijk. En als je dat vertaalt naar vandaag de dag, naar de politiek, dan zijn er natuurlijk heel veel politieke leiders die dit allemaal beloven. Ja, niet die natuurlijke dingen, maar wel recht en gerechtigheid en voorspoed en vrede. En dat zijn typische dingen die de Bijbel toeschrijft aan de heerschappij van de vredevorst, Jesaja 9 vers 5. Degene die zal heersen om vrede te brengen en recht te brengen. En dit is dat, ja, eigenlijk de belofte waar Israël al die eeuwen door naar uitziet. Naar het moment dat Israël hersteld wordt in haar positie als volk van God. En de aarde hersteld wordt en de vloek van de aarde wordt weggenomen. Dat is wat hier staat.
Hier staat aan het eind zo, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer.
Ja.
Daarom gaat iedereen zich zo gedragen, denk ik. Of niet? Mm-hmm. Maar is er dan iets Is dat zeg maar, laat ik zo zeggen, een wonder dan? Van als Jezus terugkomt, dat dan iedereen de volgende dag, zeg maar, opeens zeg maar, de Bijbel wel helemaal goed snapt of zo? Weet je wel? Ja. Is het een wonder of is het, of worden we daar eerst een paar jaar in onderwezen of zo?
Je hebt twee antwoorden. Het ene antwoord is van diegenen die als het ware niks met Christus hebben, komen er helemaal niet in. Oh. Ja, dus daar vind je dat het oordeel van de schapen en de bokken, dat is een oordeel, een soort scheiding die voor het vrederijk plaatsvindt. Wie komt erin? Los daarvan, in het vrederijk worden kinderen geboren, daar is geen kwaad. En er staan teksten in de Bijbel dat er elke dag recht wordt gesproken. En mensen die gezondigd hebben en zich niet aan de wetten houden, dat die worden geoordeeld. Dus het is in die zin, het zit een beetje tussen de eeuwigheid in en de situatie van vandaag. Want in het vrederijk kun je nog wel zonde hebben. Je kunt nog zondigen. Mensen hebben nog steeds, die in het vrederijk leven, hebben nog steeds de zondige natuur in zich.
Okay.
Dus ze kunnen zondigen. Dat zie je aan het eind van het vrederijk ook. Dan vindt er een grote opstand plaats, volgens Openbaring 20. Dan wordt de Satan nog één keer losgelaten. Daar komen we zo meteen al op. En dan zie je dat dat beginsel van zonde nog in de mensen zijn. Nog in mensen is. Dus er zijn een heleboel mensen die zich als het ware voor de vorm onderwerpen aan de machthebbers, aan Christus. Maar niet met hun hart geloven. En dat is het verschil natuurlijk, waar het om gaat. Je kunt alleen God echt dienen als je een bekeerd hart hebt, een nieuw leven hebt uit God. Maar in het vrederijk is nog niet de tijd dat iedereen die in het vrederijk leeft, echt wedergeboren is. Dat heb je eigenlijk pas in de eeuwigheid. Het is in feite, het is het bewijs wat er in het vrederijk gebeurt, dat het mogelijk is om vandaag de dag een echte theocratie te hebben. Een godsregering. Dat de wereld met de mensen zoals wij in elkaar zitten, geregeerd wordt direct door God. En dat de vrede en gerechtigheid daadwerkelijk heerst. Dus al die beloften van politici vandaag de dag, die niet waargemaakt kunnen worden. En met een smoesje van ja, dat is allemaal complex en noem maar op. Dat zal dan gelogenstraft worden. Maar er zijn nog steeds mensen die zich, die veinzend hulde brengen, zoals de psalmen ergens zeggen. En daarom is de na-vrederijk toch nog weer een nieuwe fase en een oordeel. En wordt de hele aarde herschapen. En dan wordt ook met de zonde definitief afgerekend. Dus op deze aarde zal Christus regeren.
En wie wonen er dan in het vrederijk?
Wie er in het vrederijk wonen? Wij zijn dan in de hemel. Wij worden als eerste opgehaald. Wij zullen de kerk is in de hemel. Waar Christus is, is de kerk.
Maar bedoel je dan in het vaderhuis? Of?
In het vaderhuis, wij zijn in het vaderhuis. Maar er staat ook in de evangelie dat wij de belofte hebben om met Christus te regeren.
Ja.
Bijvoorbeeld, hè, als je trouw bent, dan krijg je 1 of 2 of 5 of 10 steden om te regeren. En ik denk dat die belofte slaat op het vrederijk. Dat wij dan met Christus regeren over deze aarde.
En wie zitten er dan op de aarde?
Wie er op de aarde zitten, dat is het volk Israël, wat door het vrederijk, het restant als het ware, dat overleeft, die komen in het vrederijk.
De grote verdrukking ook.
Dat is een soort grote verdrukking, ja.
Ja.
De volken, mensen uit de volken die Israël helpen, trouw zijn, of die God zoeken, die komen ook in het vrederijk. Dus dat zijn de groepen die in het vrederijk komen.
Dus dat zijn ook de mensen die nu, zeg maar, niet gelovig zijn?
Die nu niet gelovig zijn, die ook geen kans hebben om zich te bekeren, of tenminste kans gehad hebben zich te bekeren. Die dus het later ook niet meer kunnen, of nog wel kunnen. Maar dat zijn groepen mensen die in het vrederijk komen.
Dus zijn dat dan bijvoorbeeld mensen die nu niet het evangelie horen? Of wat voor mensen moet je nou aan denken? Want ik bedoel, zo lang zitten nu tussen nu en dan, toch?
Nee, dat zijn
dus
denk ik dat soort mensen.
Stel dat hij hier morgen terugkomt om ons op te halen.
Maar kijk,
dan,
staat,
dan zit er toch hooguit 7 jaar tussen voordat hij weer komt?
Ja, zoiets. Maar er zit 2 Thessalonicense 2 zegt dat God een geest van de dwaling zal sturen om de leugen te geloven. Dus mensen die echt het evangelie van Christus nu gehoord hebben, als de genadetijd voorbij is, hebben die geen tweede kans. Zegt de Bijbel duidelijk.
Die komen
er niet in. Maar kennelijk zijn er nog heel veel andere mensen die dat niet zo heel bewust gedaan hebben. En die dus wel in het vrederijk kunnen komen.
Is het vrederijk dan ook een afgebakend gebied op aarde?
Dat is de hele aarde.
Ja.
De wereld wordt dan geregeerd vanuit Jeruzalem. En eigenlijk de hele bewoonde wereld, die staat in relatie met Israël, met Jeruzalem. Dat is wat de Bijbel schetst. Dus de hele aarde zal veranderen. Het hele politieke systeem zal veranderen. Er zijn dus heel veel grote wijzigingen. Maar op heel veel vragen hebben we gewoon geen antwoord. Van wie exact, hoeveel zijn dat er? Hoe gaat dat dan? En hoeveel christenen zijn er wel niet? En zijn er wel genoeg steden om over te regeren? Ja, dus dat is dat.
Ja. Maar Rudy, er zijn dus ook dan heel veel mensen niet die er nu wel zijn.
Dat denk ik wel. Ik bedoel, geloof ik.
Tussen de grote verdrukking en de start van het vrederijk,
ja?
Is er dan ook een soort oordeel of dat mensen weg worden gezet?
Nou, er zijn mensen die dan sterven.
Sterven.
Ofwel sterven.
Want als... we hebben het toch nooit over gehad hier nog?
Nee, maar we zijn er nog niet.
Oké, want daar ben ik zo benieuwd naar.
Ja, dat staat allemaal in Openbaring 20 en 19.
En dat komt nog op zo'n?
Als we doorgaan, dan gaat dat nog komen. Ja. Maar er zijn heel veel vragen en heel veel details. Dus nu is het denk ik eerst even goed om te kijken van wat is dat vrederijk? Wat zegt de Bijbel erover? Ja. En alle details, daar kunnen we later nog wel over hebben. Okay. Als jullie zeggen van dat willen we ook weten. Jullie zeggen van nou is wel genoeg zo, dan niet natuurlijk. Yep.
Ja, ik wil het wel weten.
Tekst 2, Zacharia 14. Hoe gaat dat dan, dat begin van het vrederijk? Nou, dat is evident dat dat gebeurt door een ingrijpen van God zelf. Zie, er komt een dag, Zacharia 14 vers 1, voor de Heere, waarop de buit op u behaald binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan staat er, dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen, dat is dus voor het vrederijk. De stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. Dat is het einde van de grote verdrukking. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. En dan, als de nood het hoogst is, dan staat er, dan zal de Heere uittrekken om tegen de volken te strijden, zoals hij vroeger streed ten dagen van de krijg. Wat is dat? Zoals God vroeger streed ten dagen van de krijg?
Egypte.
Uittocht in Egypte bijvoorbeeld. Dat God in die wolkolom aanwezig was en zelf heel direct aanwezig was bij zijn volk en voor zijn volk het opnam. En dan staat er, zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Dan zal de olijfberg midden doorsplijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal. En de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts. En gij zult de vlucht nemen in het dal van mijn bergen, want het dal van de bergen zal reiken tot Azal. Ja, gij zult de vlucht nemen zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia. En de Heere mijn God zal komen, alle heiligen met hem. Dus hier staat dat, wie komt er? Wie grijpt in? Wat gebeurt er aan het begin van dat vrederijk? Dat is dat de Heere God zelf komt. De Heere God zal komen. Er zijn er twee interessante details. Het ene detail is waar zal de Heere komen?
Op de olijfberg.
En als we dat vergelijken met Handelingen 1, daar staat dat de engelen zeggen, deze Jezus zal op dezelfde wijze terugkeren als dat u hem ten hemel hebt zien varen. Waar is de Heer Jezus naar de hemel gevaren? Op de olijfberg. Op diezelfde plek zal de Heer Jezus terugkomen. En zal hij dus van daaruit de regering over de aarde op zich nemen. Dus de Heer uit Zacharia 14 is dezelfde als de Heer Jezus, de Messias, in het Nieuwe Testament. Dus als God terugkomt, komt hij terug in de persoon van de Heer Jezus Christus. Het tweede wat er staat, dat is in vers 5 aan het eind. En de Heere mijn God zal komen, en dan staat er, alle heiligen met hem. Wie zijn dat?
De gemeente.
Ik denk dat wij dat zijn. Engelen, die worden volgens mij nergens heilig genoemd. Wij wel. Er staat in 1 Thessalonicenzen 3 en andere plaatsen, dat wij met Christus verschijnen.
Geen dus,
Even opzoeken. Misschien komt hij zo meteen nog. Even kijken. Nee. 1 Thessalonicenzen 3. Vers 13. Opdat hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader. Bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Met al zijn heiligen. En hoe kan het dat de Heer Jezus terugkomt met zijn heiligen? 1 Thessalonicenzen 4 zegt dat hij eerst komt om ons op te halen. En als wij in de hemel zijn, 7 jaar lang, en hier van alles op de aarde gebeurt, en daarna verschijnt hij weer, dan verschijnt hij met ons. Dat vind je op heel veel plaatsen. Dat vind je in Openbaring 19, als die ruiter op het witte paard verschijnt, dan staat er dat de hemelse legerscharen hem volgen. Dus heel veel teksten vind je dat wij als gemeente gezien worden als verbonden met Christus. Waar Christus is, daar zullen wij zijn. En als de Heer Jezus terugkomt om de wereld te oordelen, dan gaan wij met hem mee. Want wij hebben, als wij met hem lijden, zegt Romeinen 8, 1 Timotheüs 2, zullen wij ook met hem regeren. En dat is wat er dan gebeurt.
In de NBV staat engelen.
Engelen. Ja, maar dat is uitleg.
Ja, precies.
Er staat heilige. Engelen zijn niet heilig. Engelen zeggen heilig, maar ze zijn niet heilig. Oké, Jesaja 4, vers 2 tot 6, gaan we terug naar Jesaja. Maar zo zie je maar dat Bijbel vertalen ook Bijbel uitleg inhoudt. Er zijn natuurlijk heel veel teksten over het vrede gaan, dus dit is een kleine selectie. Er staat Jesaja 4, vers 2. En het kan zijn dat de NBV soms andere versindeling heeft, dus dan is het even zoeken. Te dien dagen zal wat de Heere doet uitspreiden tot sieraad en heerlijkheid zijn en de vrucht des lands tot glorie en luister voor de ontkomenen van Israël. Die ontkomenen van Israël, dat zijn die Israëlieten die door de grote verdrukking heen zijn en het vrederijk binnengaan. En het zal geschieden dat wie overgebleven is in Sion, overgelaten in Jeruzalem heilig zal heten. Ieder die in Jeruzalem te leven is opgeschreven. Wanneer de Heere het vel van de dochters van Sion zal hebben afgewassen en de bloedvlekken van Jeruzalem daaruit zal hebben weggespoeld door de geest van gericht en van uitdelging. Dus er vindt een soort reiniging plaats door de Heilige Geest, dat God het kwaad van zijn volk zal wegdoen en vervolgens het volk nieuw zal maken. En dan staat er in vers 5, dan zal de Heere over het hele gebied van de berg Sion en over de samenkomsten die daar gehouden worden, desdaags een wolk scheppen en desnachts een schijnsel van vlammend vuur. Want over al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn. Waar doe je dat aan denken?
De
wolkkolom. Zoals God ten dagen van de krijg uittrok voor zijn volk Egypte, zo zal God als het ware ook met zijn heerlijkheid terugkeren. En die wolkkolom, die vuurkolom uit de woestijn, die zichtbare aanwezigheid van God bij zijn volk, die verschijnt straks ook in het vrederijk en die zal als het ware boven Jeruzalem gaan hangen. Nou, dat staat op meer plekken. Dus daarom gaan we nu naar Ezechiël 43. In Ezechiël, hoofdstuk 9, 10, 11, daar wordt beschreven, beschrijft Ezechiël hoe de heerlijkheid van de Heere, dus hoe de Heere God zelf, langzamerhand uit de tempel wegtrekt. En dan wordt er beschreven dat die wolkkolom, of die heerlijkheid van de Heere, zich eerst naar de Olijfberg terugtrekt en vervolgens verdwijnt. En nu zitten we in Ezechiël 43. En Ezechiël 43 zijn die laatste 8 hoofdstukken van het boek Ezechiël. En die gaan helemaal over het vrederijk. Die gaan over de tempel, die gaan over Jeruzalem, die gaan over het land, die gaan over de priesterdienst, die gaan over allemaal dingen die geregeld worden, die hersteld zullen worden in het vrederijk. En dan staat er in Ezechiël 43, vers 1, toen leidde hij mij naar de poort, het was de poort die gericht was naar het oosten. Let op, het oosten. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit oostelijke richting. Er was een geluid als het gedruis van vele wateren en de aarde straalde vanwege zijn heerlijkheid. Wat ligt er in het oosten van Jeruzalem? De Olijfberg. Dus de heerlijkheid van God die komt terug vanuit het oosten. Eigenlijk kan je hier inlezen dat de Heer Jezus terugkeert op de Olijfberg en vanuit het oosten Jeruzalem opnieuw ingaat. Het gezicht dat ik zag was als het gezicht dat ik gezien had toen hij kwam om de stad te vernielen. Dus toen had hij ook die wolkolom gezien, maar toen vertrok hij naar het oosten. En nu komt hij terug uit het oosten. Vers 4. Ik viel op mijn aangezicht en de heerlijkheid des Heren ging het huis binnen door de poort die naar het oosten gericht was. En de geest nam mij op en bracht mij naar de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid des Heren vervulde het huis. En toen hoorde ik hem uit de tempel tot mij spreken, terwijl de man naast mij stond als die uitlegengel. En hij zei tot mij: mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats mijner voetzolen, waar ik wonen zal onder de Israëlieten tot in eeuwigheid. Dat is het vrederijk. Christus komt terug. God komt terug. De Heere komt terug in de persoon van de Messias. Om te wonen bij zijn volk Israël. Waar dan? In de tempel, de herbouwde tempel, die in Jeruzalem zal staan. Nou, dit vind je op veel meer plaatsen, dat de Heere terugkomt. Laten we eerst eens naar Zacharia 9 vers 9 gaan. Die tekst kennen we allemaal. Zacharia 9 vers 9. Het is goed voor het Bijbel opzoeken. Hè? Dit voor de Bijbelboeken volgen. Is een beetje heen en weer gaat. Dus, er staat: jubel luide, gij dochter van Sion. Zacharia 9 vers 9. Jubel luide, gij dochter van Sion. Juich, gij dochter van Jeruzalem. Dat dochter van, dat is een aanduiding, wat eigenlijk zoveel zeggen als Sion zelf en Jeruzalem zelf. Of de inwoners van Sion en de inwoners van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend. Nederig en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnenjong. Deze tekst die werd geciteerd tijdens de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem een week voor zijn lijden en sterven. Maar wat je ziet is dat deze tekst in verbinding staat met het vrederijk. Hoe weten we dat? Doorlezen. Vers 10. Dan zal ik de wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem teniet doen. Ook de strijdboog wordt er niet gedaan. Dat wil zeggen, de oorlog zal niet meer zijn. En hij, dat is die Messias, zal de volken vrede verkondigen. Vrederijk. En zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot de einden der aarde. Dus hier wordt beschreven dat als de Messias komt, rijdende op een ezel, dat hij komt om koning te worden over de hele schepping, om het vrederijk aan te brengen. Toen de Heer Jezus kwam, Matthäus 21, toen werden de kleren uitgespreid, de palmtakken, hier is de koning, maar hij werd uiteindelijk niet aangenomen als de koning van Israël. Hij werd een week daarna naar het kruis geleid. Dus die belofte van Zacharia 9 vers 9, die staat nog. Die staat nog steeds. En dat staat ook in de evangelie. Want als je naar naar Matthäus 23 gaat. Vers 39. Dat is dus na de intocht. Die intocht die wordt beschreven in Matthäus 21. Matthäus 23. Daar zegt de Heer Jezus van: je zult, zegt hij tegen Jeruzalem, je zult mij van nu aan niet meer zien. Totdat u zegt: gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dus eigenlijk zegt de Heer Jezus: ik ben binnengehaald als de koning van Israël, maar dat gaat er niet worden, want het volk is er niet klaar voor, hij weent erom, maar er komt een moment dat de tekst echt in vervulling zal gaan. Dan komt u dus nog een keer op een ezel, misschien wel Jeruzalem binnen, maar dan bekleed met de heerlijkheid van God, en niet om opnieuw naar het kruis te worden geleid, maar dan om voor eeuwig koning te zijn in Jeruzalem.
Waarom werkt Jezus zelf mee aan het verhaal van die ezel. Hij zegt tegen de discipels aan ezel houden. Ja. Vind je daar en daar.
Ja, dat is omdat die beloften in het Oude Testament er stonden. Dat hij binnengehaald moest worden als koning. Dat hij zich als het ware nog één keer aanbood aan Israël. Van hier ben ik. Ik ben de beloofde Messias. Neem mij dan aan. En dan komt het heil van God voor jullie. Maar je ziet dat Israël vervolgens de Heer Jezus nogmaals verwerpt. En die overste, die leiders, die beraden dan plannen om hem te doden. Dus je ziet eigenlijk dat God in zijn genade zo dicht mogelijk bij het volk komt om te zeggen van neem het dan aan. Dit is de beloofde Messias. En het doek gaat volledig dicht voor Israël. Die zeggen, we hoeven hem niet, we willen hem niet. En dan zegt God, maar mijn belofte staan. Straks komt hij nog een keer. Je vindt diezelfde dubbelheid, daar gaan we nog een keer over hebben, over Johannes de Doper. Het is een belofte, de profetie, dat Johannes de Doper, Elia zal komen. En dan komt Elia, dan komt Johannes de Doper. En dan vragen ze, bent u nou Elia? Nou ja, hij zegt van, als je hem wil aannemen, wel. Als je de Heer Jezus aanneemt, ben ik de Elia die gekomen gaat. Maar als jullie de Heer Jezus verwerpen, dan ben ik wel een voorloper, maar niet de voorloper die het vrederijk aankondigt. Dan zal er een andere Elia moeten komen, die als het ware dat vrederijk aankondigt. Dus die dubbelheid die vind je in de evangelie. De ene kant dat God zegt, als je hem aanneemt, dan kan het vrederijk komen. Maar het volk was niet zo ver. En vervolgens is dat uitgesteld.
En het lijkt ook dat in die tijd, zeg maar, het ook aan de bereidwilligheid van het volk lag. Of het wel of niet kwam. Terwijl, zo, hè, wat we nu net gelezen hebben, lijkt het dat er niet eens een keuze is. Het gaat gewoon gebeuren. Of het volk het niet op.
Maar dat is altijd lastig, hè? De verantwoordelijkheid van de mens en de plannen van God.
Maar betekent het dat het nu weer nog weer anders kan gaan lopen?
Nou ja, er staat in Matthäus 23, vers 37, u hebt niet gewild. Ik heb het volk bijeen willen verzamelen, zoals een hen haar kuikens. Maar u hebt niet gewild.
Ja, dan gaat
dus de verantwoordelijkheid lag bij Israël.
Ja, dan gaat het ook die tijd toen Jezus. Ja, precies. Dat bedoel ik ook.
Maar nu in de toekomst
zal dan straks dan
weer zo
daar ook nog
ja. Nou ja, goed. De belofte staan. Het zal in vervulling gaan. Ja. En hoe het gaat, ja, ik weet dat ook niet. Dus ja, als je de profetische kalender erbij haalt en al de teksten, denk ik dat God dit keer, er is geen reden meer dat de Heer Jezus opnieuw verworpen hoeft te worden.
Gaat er ook natuurlijk een hele moeilijke periode aan vooraf. Dus ja. Het wordt dan ook wel heel erg fijn zo, zeg maar, en voor de mensen om naar de vrederijk te
gaan. Hebreeën 9, vers 28. Christus is eenmaal geofferd om de zonde van velen te dragen. De tweede keer zal hij zonder zonde verschijnen tot behoudenis aan hen die hem verwachten. Dus dat geeft het idee van het is één keer zo gegaan vanwege de zonde. Maar als hij de tweede keer komt, dan gaat het precies zoals God dat allemaal al die teksten heeft beschreven. Hebreeën 9 vers 28. Yep. Nog even terug naar Zacharië 14. Vers 9. Daar staat: en de Heere zal koning worden over de hele aarde. Te dien dagen zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. En als je dat vergelijkt met Filippenzen 2, dat in de naam van Jezus alle knie zich zal buigen. In de hemel, op de aarde, onder de aarde. Zacharië 14 vers 9.
Kan het ook vers 10 zijn?
Ja, dat kan versprongen zijn in de NBV. Ja. Maar dat is eigenlijk Heer in het Oude Testament is Heer Jezus in het Nieuwe Testament. Want als God, als de Heere zich als het ware manifesteert als de koning van de aarde, dan is dat in de persoon van de Heer Jezus Christus. Er is nog één tekst staan. Dat is Jesaja 2, is ook een hele bekende over het vrederijk. Er staat trouwens ook in Micha. Jesaja 2, vers 2 tot 4. En het zal geschieden in het laatste der dagen. Dat woord laatste der dagen. Dat maakt ook geluid van bladeren. Het laatste der dagen. Dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan, dus de berg waarop de tempel gebouwd is en Jeruzalem gebouwd is, als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volken zullen derwaarts heen stromen en vele naties zullen optrekken en zeggen, komt, laten we opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God van Jacob, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en omdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij, nadruk op hij, dat is de Heere zelf, zal richten tussen volk en volk en recht spreken over machtige natieën. Dan zullen zijn zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en ze zullen de oorlog niet meer leren. Dat is de tekst die op het gebouw van de Verenigde Naties in New York staat. Vers 4. Maar het wordt pas vervuld als de wet uit Sion uitgaat. En hoe komt het dat de wet uit Sion uitgaat? Omdat daar de vredevorst, de grote wetgever, zetelt. En de hele aarde zal dan zegen ondervinden vanuit Sion, vanuit Jeruzalem. Er komt als het ware een zegen op de aarde, die begint in Jeruzalem en als een deken over de hele aarde zich uitspreidt en iedereen, als het ware, die dan leeft in dat vrederijk, ja, daarmee zal verkwikken en zegen brengen. Dit is deel 1. En daar vragen of opmerkingen.
Ja. Is dat ook de tijd dat de Joden de wereld overgaan om het evangelie overal te verkondigen?
Nee, want dat is niet meer nodig dan. Want dan is bekend dat de Heer Jezus is. Die tijd dat de Joden het evangelie gaan verkondigen is in de tijd van de grote verdrukking. Dat is daarvoor.
Oh, yeah.
En als het evangelie van het koninkrijk overal verteld is. En wat is het evangelie van het koninkrijk? De koning komt. Dan komt hij terug. En het gaat dus niet over vandaag de dag, over het evangelie van de genade. Nee, het gaat over het evangelie, de evangelie verkondiging van de Israëlieten in de tijd voorafgaand aan het vrederijk. Dat is de prediking van Johannes de Doper. En als alle volken het evangelie gehoord hebben, dan komt de koning terug. En dan breekt het vrederijk aan. Dat is eigenlijk wat er staat. Yep. En dan komen we op een aantal andere teksten.
Ja. Dus in die tijd zal ook de hele natuur omgekeerd worden.
Ja.
Zeg
ja.
Dat is een heel ingrijpend iets.
Absoluut.
Als er geen dood meer is en ja, het ene beest eet het andere niet meer op, ja, dan staat onze hele voedselketen op de kop, zeg maar.
Ja.
Het is maar de vraag of wij vlees blijven eten.
Ja, precies. Ja. Dat heeft mij altijd enorm geïntrigeerd. Ja.
Maar goed, dat was voor de zondvloed ook, hè?
Ja.
Voor Noach aten mensen ook geen vlees.
Nee, precies. Maar dus dat heeft, dat is, daar is mijn, zeg maar, mijn verbazing daarover is net zo groot.
Ja.
Dus hoe zou dat dan toch geweest zijn? Hm. Zelfs om iets te kunnen verteren, moet iets doodgaan. Tenminste, zo is het stelsel nu.
Ik kan me ook voorstellen dat mensen denken dat is dan een andere aarde of een nieuwe aarde.
Het is dezelfde aarde, maar waar de vloek van wordt weggenomen.
Omdat het zo ingrijpend is.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat mensen dat dan denken.
Ja,
bijzonder.
Ja, dat betekent ook gewoon een hele verandering van, volgens mij, van de hele schepping.
Ja.
Dus dat is niet iets wat zomaar onopgemerkt gaat. Dat is, er moet een enorme verandering zijn. Die iedereen ziet.
Ja,
ja.
Die tekst staat er niet op, maar dat is Romeinen 8. Misschien hebben we een andere keer wel besproken. Maar Romeinen 8 vers 19, daar staat: de schepping verwacht rijkhalsend de openbaring van de zonen van God. Dat betekent dus dat deze schepping, die heeft allerlei problemen. Die problemen worden pas opgelost als de zonen van God geopenbaard worden. Wat betekent dat? Die zonen van God, dat zijn wij, gelovigen. Dus als wij aan de wereld bekendgemaakt worden, geopenbaard worden als zonen van God, dan pas zal de schepping als het ware veranderen. Wanneer is dat? Dat is als wij met de Heer Jezus Christus terugkomen. Want dan zal de hele wereld de Heer Jezus zien, maar wij als zijn heiligen zijn dan met hem en de hele wereld zal ons zien. Dat is die openbaring van die zonen van God. En dan staat daarachter, vers 20, want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar omwille van hem die haar onderworpen heeft, dus Adam, in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid. Dus je hebt over vergankelijkheid en vruchteloosheid. En dan staat er dat de schepping zelf zal veranderen, hoe dan? Tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dus wij hebben dat nieuwe leven uit God al ontvangen. Straks verschijnen wij met Christus voor de hele wereld. En dan zal er zo'n verandering in de schepping plaatsvinden. Dat die vruchteloosheid vervangen wordt door vruchtbaarheid. Die vergankelijkheid vervangen wordt door onvergankelijkheid. En dan staat er vers 22. Want wij weten dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Dat wil dus zeggen, Gods geest gaat straks werken in de schepping. Nu werkt Gods geest alvast in ons, als eersteling, als eerste effect van de geest van God. Maar straks komt de geest van God te werken in de hele schepping. En dan zal die schepping omgevormd worden en veranderd worden.
Is dat ook dat alle Christen zal zich buigen?
Ja, dat is Filippenzen 2.
Dat moment.
Ja.
Maar dat kan je dan ook heel goed voorstellen, dat alle Christen zich buigen.
Als er zo'n verandering die tekst die heb ik op een ander moment weer opgeschreven. Ja, er zijn zoveel teksten hierover gegaan. Het is een beetje lastig dat ik dat allemaal niet op in één keer kan behandelen. Maar die teksten uit Joël over de geest die als een regen op de aarde komt. Die wordt in Handelingen 2 geciteerd als het gaat om de eersteling, de gemeente, die de eersteling van de geest krijgt. Maar dat gebeurt straks nog een keer. Dan komt de Heilige Geest over de hele schepping. En dat is waar Joël 2 over profeteert. Dat is waar het ten diepste over gaat. Dat de hele schepping als het ware de zegen van Gods geest zal indrinken en de aarde daardoor zal veranderen en opnieuw vruchtbaar zal worden.
Weet je wel vers
dat
is?
En ja, dat kan ik zo voor je opzoeken. Alleen dat weet ik zeker dat de NBV-vertaling er anders is. Want die verspringt daar. Waar staat Joel? Dat is voor Amos. Dat is vers 28. Daarna zal het 2 vers 28. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouders zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. En dan komen die wonderen en die tekenen enzovoort. En dat staat ook in verband met het herstel van het volk, vers 32. En als je dan in hoofdstuk 33, hoofdstuk 3 doorleest, dan gaat dat vloeiend over in het vrederijk, vers 18. In die dagen zal het geschieden dat de bergen van jonge wijn zullen druipen en de heuvelen van melk zullen vloeien en alle beken van Juda van water zullen stromen en bron zal ontspringen uit het huis des Heren en het dal van Sittim drinken. Dus je vindt ook daar weer dat die zegen van de geest, die wordt altijd in al die profetieën van het Oude Testament verbonden met het vrederijk. En als Petrus dat citeert in Handelingen 2, dan past hij het toe. Het is hetzelfde principe. Gods geest doet wonderlijke dingen, hij geeft nieuw leven, maar het is niet de eindvervulling. De eindvervulling van al die teksten is pas in het vrederijk. Als de hele aarde daar de zegen van zal gaan ondervinden.
En dan is het koninkrijk van God gevestigd op de aarde.
Ja, dat is dat koninkrijk. In Christus. Ik kijk glazig.
Ja, ik zit even te denken, het koninkrijk dat wordt daar gevestigd op aarde. Dus ik heb te denken en dan wordt Satan weer losgelaten.
Dat is daarna.
Ja, dat is daarna. Betekent dat dat koninkrijk dan weer weggaat? Of wordt het dan een soort koninkrijk Satan strijd op aarde?
Dat koninkrijk gaat weer weg. En daar gaan we het een andere keer over hebben. Maar dat vind je wat in 1 Korinthe 15 staat. Dat hij moet regeren. Christus moet regeren tot alle vijanden onder zijn voeten zijn vermorzeld. En dan zal hij het koninkrijk overgeven aan God. Opdat God is alles in allen. Dus dan komt de eeuwigheid. En de eeuwigheid wordt gekenmerkt dat er niet meer iets van een regering van een mens is. Maar daar is God die alles is. Openbaring 21 staat dat God bij de mensen woont. De tabernakel van God woont bij de mensen. Daar gaan we het een andere keer over hebben, dat verschil. Er zijn een aantal nuances.
Dan zijn we bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Juist, dat is dan. Ja. Goed. Zullen we dat vrederijk in het Nieuwe Testament eerst bespreken? Dat is dus kopje 3. Want het Nieuwe Testament noemt daar heel veel over. Hè? Alleen dat wordt niet. Ja, daar wordt eigenlijk verwezen naar die Oud-Testamentische profetieën. En als je weet, die Oud-Testamentische profetie die gaat over het vrederijk. Dan zie je het ook terug in het Nieuwe Testament. Als je daar geen oog voor hebt, dan denk je van ja, dat heeft te maken met de gemeente. Het is een beetje wazig. Maar het begint al met de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus in Lucas 1.
Het wordt zo door elkaar gehaald allemaal, hè? Iedereen.
Vers 32, dat is de aankondiging van de geboorte door de engel Gabriel aan Maria. Lucas 1, vers 32. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En dan staat er, en de Heer God zal hem de troon van zijn vader David geven. De troon van David staat op aarde. Die staat in Jeruzalem. Dat is een aardse troon. Dan staat er, en hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koningschap zal geen eind zijn. Dat wil dus zeggen dat de Heer Jezus ook komt om straks koning te worden op deze aarde. Niet alleen maar om in de hemel te regeren, maar ook om op de aarde te regeren. En dat is iets wat heel duidelijk ook in de profetieën staat. Dat er op aarde een troon zal staan voor Christus. En dat hij vanaf die troon zal regeren. Openbaring 3 vers 21 staat het ook. Die heb ik al eens vaker geciteerd. Daar staat, wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Zoals ook ik overwonnen heb en mij gezet heb met mijn vader op zijn troon. Dus er wordt over twee tronen gesproken. Zijn troon, de troon van de vader. En mijn troon. De troon van de Vader bestaat nu al. De Heer Jezus heeft zich gezet met zijn Vader op zijn troon. Dat is een troon in de hemel. De troon van Christus, mijn troon, die komt nog. Die komt straks in het vrederijk. Want zijn troon, de troon van Christus, staat op aarde. En de belofte is aan de overwinnaars dat wij met Christus op zijn troon op aarde mogen zitten. Die belofte aan de overwinnaars. In het vrederijk. Goed. Matthäus 24. Vers 3. Begin van de eindtijdreden. Nou, die reden kunnen wij niet bespreken in detail. Maar het begin zijn die vragen. Er zijn drie vragen. Als de Heer Jezus op de Olijfberg is, dan komen de discipelen bij hem en zeggen ze, wanneer zullen deze dingen zijn? Wat is het teken van uw komst? En van de voleinding van de eeuw. Dus die oud-testamentische belofte dat de aarde voleindigd wordt, tot volheid komt. De discipelen vragen aan de Heer Jezus, wanneer gaat dat gebeuren? Wanneer is het zover dat dit allemaal zal plaatsvinden? En de Heer Jezus die geeft dan als antwoord op die vragen het onderwijs van Matthäus 24. En hij zegt dus niet van ja, hallo, dat is allemaal Oude Testament. Dat is vervallen. Israël heeft mij verworpen. Jammer, jullie begrijpen er niks van. Gods plannen zijn veranderd. Dit kun je uit je Bijbel schrappen. Nee, de Heer Jezus zegt, dit zal wel degelijk gebeuren. Dit is wat er gaat gebeuren. En wanneer? Zie dan de uiting van Matthäus 24. Er gaan allemaal dingen nog gebeuren in de grote verdrukking en daarna. Maar op een gegeven moment, dan komt de Zoon des Mensen, vers 27, zoals de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot in het westen, Zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dat is dus die komst op de Olijfberg. Dan zullen deze dingen zijn. Nou, diezelfde vraag vind je eigenlijk terug in Handelingen 1. Handelingen 1 vers 6 en 7. Is vlak voor de hemelvaart. Er komen de discipelen bij de Heer Jezus. En dan zeggen ze, Heer, zult u in deze tijd... En wat zeggen de discipelen dan?
Het koninkrijk herstellen.
Niet het koninkrijk herstellen. Het koninkrijk voor Israël herstellen. Dus de discipelen komen bij de Heer Jezus met de vraag van mijn Oude Testament naar al die teksten over dat vrederijk. Wat gaat daar nou mee gebeuren? Nou zou je weer verwachten van, ja jongens, dat hebben jullie via begrepen, Gods plannen zijn veranderd, dat komt niet meer. Nee, het antwoord van de Heer Jezus is, het komt nog wel, maar het komt ons niet toe om tijden en gelegenheden te weten. Gods plan staat, maar hij zegt niet wanneer. Die profetieën staan als een huis. En die engelen later, als die zegt op dezelfde wijze, zal hij terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Op die manier komt dat koninkrijk voor Israël. Nou, over die dag en dat uur, Matteüs 13 vers 32. Ook een bekende tekst. Markus 13 vers 32. Er staat van die dag of dat uur echter weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, behalve de Vader. Dus dit is een geheim. De Heer Jezus als mens, als koning, vanuit zijn menselijke aspect, weet niet wanneer dit moment zal plaatsvinden. En dan staat er hier, je kent de dag en het uur niet. Er zijn altijd van die leukers die zeggen van ja, de dag en het uur weet je niet, maar het jaar kun je wel berekenen. En dan tellen ze een aantal letters in de Romeinenbrief, dan delen ze het door het aantal woorden in Matteüs evangelie, komt een getal uit en tellen ze de 7 weer op om het heilige getal is en dan komen we in 2020 terecht. Dat soort sommetjes. Elk jaar zijn er tientallen sommetjes op die manier. Ja, zeggen ze dan, hier staat wel dat niemand dat weet. Maar dat is het dag en het uur en we hebben de geheime bijbelcode hebben wij dan gekraakt. Wij kunnen precies vertellen wanneer dat is. Nou, zelfs de Heer Jezus weet het niet. En als de Heer Jezus het niet weet, dan is er ook geen enkele aanwijzing voor ons dat wij het wel zouden weten. Maar we weten wel dat dit plaatsvindt nadat wij opgenomen zijn. Als wij in de hemel zijn en nadat die 7 jaar, die laatste 7 jaar als het ware afgewikkeld zijn... Dan komt de Heer Jezus terug en dan is dat uur. Wat is de les? Vers 33. Kijk u uit, waakt en bid. Je moet alert zijn. Je moet waken.
Zo duidelijk. Je... Alleen de Vader weet het. Het is ongelooflijk. Ja.
Ja. Goed. Laat die andere teksten ook nog maar doen. Openbaring 11, vers 15 tot 18. Het boek Openbaring, dat heeft een chronologie, dat wil zeggen een tijdsvolgordelijkheid. En die begint voor een bepaald blok in hoofdstuk 4, 4 vers 1. En die gaat door tot en met 11 vers 18. En dan begint een nieuw deel in Openbaring. En de versen die we nu gaan lezen, Openbaring 11 vers 15 tot 18, dat zijn dus de laatste versen van dat blok wat die hele chronologie aangeeft. Wat in de toekomst zal gebeuren. En dit is dus het moment dat het koninkrijk aanbreekt. En dan staat er. En die zevende engel bazuinde. En er kwamen luide stemmen in de hemel die zeiden. Het koninkrijk van de wereld van onze Heer en zijn Christus is gekomen. Dat is dus dat openbare vrederijk. En hij zal regeren tot in alle eeuwigheid. En dan staat er de 24 oudsten die aanbidden enzovoort. We danken u enzovoort. En dan zeggen ze in vers 17... wij danken u Heer God de Almachtige die is en die was, dat u uw grote kracht hebt aangenomen en uw koningschap hebt aanvaard. Dat is dus dat koningschap voor de wereld, koningschap van Israël, wat hier wordt aangenomen. En de naties zijn toornig geworden en uw toorn is gekomen en de tijd van de doden om geoordeeld te worden, om het loon te geven aan uw slaven de profeten. Dus dit is het moment dat God orde op zaken zal stellen. Dat is het moment dat het vrederijk begint. Dat sluit eigenlijk een periode af van hele grote wetteloosheid. God grijpt in. Hij stelt orde op zaken, zijn koningschap breekt baan en hij geeft loon aan zijn getrouwen. Hij oordeelt diegenen die als het ware in zondigheid, in opstand hebben geleefd. Dus ook in Openbaring vind je dat gewoon terug. Dat vrederijk. Dat komt wel degelijk. Als je dan later kijkt in Openbaring, hoofdstuk 20, daar vind je het nog een keer. Wat gebeurt er dan aan het begin van dat vrederijk? 20 vers 1. Ik zag een engel neerdalen uit de hemel, die de sleutel van de afgrond had en een grote keten in zijn hand had. Hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel, de Satan, en bond hem 1000 jaar en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de naties niet meer zou misleiden voordat de 1000 jaren voleindigd waren. En daarna moet hij in korte tijd worden losgelaten. Dus dit is het vrederijk vanuit weer een ander aspect. Christus komt om te regeren, maar de Satan wordt in die tijd gebonden. Die zal niet meer de mogelijkheid hebben om de wereld te in zijn macht te krijgen, in opstand te brengen tegen God. Vlak daarvoor, Openbaring 12, daar had je het net over gezien, daar staat dat de Satan uit de hemel wordt geworpen. En dat hij nog maar een korte tijd heeft. Dat is dus die grote verdrukking, die 3,5 jaar daarvoor. Dat is het moment dat de Satan pas uit de hemel wordt geworpen. Dan heeft hij maar een korte tijd, 3,5 jaar, om zoveel mogelijk ravage te maken als mogelijk is. Want hij weet dat dit het plan van God is. Aan het begin van het vrederijk wordt hij bij zijn lurven gepakt. Ik weet niet waar die zitten bij de Satan. Maar dan wordt hij in de afgrond gegooid. En dan gaat er een deksel op. En dan zijn we daar 1000 jaar van af.
Maar daarna
komt hij eruit. Kruipt hij eruit. Ja. Ik ga het andere keer over.
Wat zou het moment dat de regering, dat Christus het koninkrijk overgeeft aan zijn vader, is dat nadat...
Dat is na het vrederijk. Als de 1000 jaren voleindigd zijn, dan komt het aan het eind aan het vrederijk en dan gaat alles op in God. Goed, nog twee teksten. Romeinen 11, vers 33 tot 36. Dat is een stukje tekst wat helemaal aan het eind staat. Oh, dat hebben we net niet gelezen. Dat moeten we nog maar eventjes lezen. Dat is vers 25. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet wijs bent in eigen oog, dat er voor een deel over Israël verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan. En zo zal heel Israël behouden worden, zoals geschreven staat, uit Sion zal de redder komen. Dus hier wordt de belofte gedaan dat Israël behouden wordt. Heel Israël. We gaan even niet op de details in van wat het dan betekent. Maar hier wordt wel gesproken over herstel van Israël. En het herstel van Israël, dat wordt verbonden met de komst van de verlosser uit Sion. Dit wordt dus verbonden eigenlijk met het moment dat de Heer Jezus Christus weer openlijk zichtbaar is, regeert in Sion. In het vrederijk bestuurt. En dan kom je, Boas, naar bed. En dan kom je de laatste versen, vers 33 tot 36. O diepte van rijkdom, zowel van de wijsheid als van de kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Wie heeft het denken van de Heer gekend? Wie is zijn raadsman geweest? Wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dus als het gaat over die plannen van God met zijn volk Israël, waar Romeinen 9, 10 en 11 omgaan, dan vind je deze lofzegging dat God als het ware een hele onnaspeurlijke weg gaat om toch nog weer de zegen voor zijn volk te bewerken en in te brengen. En dat je dat eigenlijk kan over kunt verbazen. Van hoe dat toch kan. Dat God zijn volk niet verstoot. Maar dat er toch weer een toekomst is. Een nieuwe kans voor Israël. En dat God die profetieën uit het Oude Testament tot volheid, tot vervulling zal gaan brengen.
Waar lees je nou uit dat het over zijn volk gaat? Ik heb de teksten altijd in het algemeen.
Nou, heel Romeinen 9, 10 en 11, dat gaat over Israël.
Ja, dat is waar.
Romeinen 9 gaat over het verleden van Israël. Ja. Romeinen 10 over het heden van Israël. En Romeinen 11 gaat over de toekomst van Israël.
Ja, je hebt gelijk.
Dus, ja, er staat ook in Romeinen 11, vers 11. De val van Israël. Ja, die hebben de volken tot jaloers, die hebben tot behoudenis van de volken gekomen. Vers 12. Als een overtreding de rijkdom van de wereld is. En hun verlies de rijkdom van de volken, hoeveel te meer hun volheid. Dat is het vrederijk. Vandaag is het heil tot ons gekomen, doordat Israël gefaald heeft. Maar straks is Israël het centrum van de wereld. En wat zal er dan wel niet van zegen vanuit Israël komen? Dat is wat Paulus hier zegt. Nog één tekst. Dat is 2 Petrus 1. Petrus 1, vers 16 en verder. Daar staat: niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u de kracht en komst van onze Heer Jezus Christus bekendgemaakt, maar als ooggetuigen van zijn majesteit. Dus hier zegt Petrus: de krachtige komst van Christus straks, dat is geen fabel, maar daar hebben we bewijzen van. We zijn ooggetuigen geweest. En wat voor voorbeeld haalt Petrus dan aan als het gaat om die toekomstige heerlijkheid van Christus? De verheerlijking op de weg, vers 17. Want hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid toen van de luisterrijke heerlijkheid zo'n stem tot hem kwam. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik welbehagen heb gevonden. En we hoorden deze stem uit de hemel komen toen wij met hem op de heilige berg waren. En zo hebben wij het profetische woord des te vaster. En u doet er goed aan daarop acht te geven. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dus die verheerlijking op de berg is eigenlijk een voorproefje van het vrederijk. Toen heeft God laten zien, dit is mijn koning. Dit is mijn geliefde zoon. Dit is degene die straks over de wereld zal regeren. En die heerlijkheid, die wolk verdween, die heerlijkheid verdween, dat licht verdween. Maar Petrus zegt, dat is het bewijs dat God zijn koning heeft aangewezen. En dat het geen fabels zijn, geen verzinsels, maar dat het koninkrijk voor Israël en de zegen voor de aarde en voor de wereld straks daadwerkelijk zal aanbreken. Goed, zullen we het hiermee afronden?